één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang. Ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. En laat daarom de gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd. En is hij gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken, boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen, elke knie van hem, elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. Want ik opeens drong het tot me door wat hier eigenlijk stond. Want als je, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar vanaf vers, 2, vers 1 tot 4 en dan het stukje naar 5, dat is een andere alinea. Hebben jullie dat ook? Dus het begint zeg maar een nieuwe alinea bij vers 5. Waardoor je in je hoofd is dat begint er dan iets nieuws, zoals ook een boek lezen. Gewoon een normaal leesboek, dan springt de alinea en heb je een soort van in je hoofd, dan begint er iets nieuws. Er staat dan ook een nieuw kopje bij. Maar dit loopt eigenlijk gewoon door. Ja, want zoals ik al zo vaak probeer duidelijk te maken, het is een brief. En een brief moet je gewoon in één keer lezen eigenlijk. Dus laten we het nog eens één keer 4 en 5 achter elkaar aanlezen. Want het gaat dus om, zo, ik begin bij vers 3 zo. Het gaat dus om nederigheid. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. En laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van de ander is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dan gaat hij verder over wie Jezus was. Maar dat moeten we dus goed bij stilstaan wat het betekent. Want Jezus was in eeuwigheid bij God de Vader. We hebben niet een geloof waarin Jezus geboren is op aarde en toen dat hij daar voor het eerst was. Hij was er in eeuwigheid al voor in de hemel, bij de Vader. Er staat in Colossenzen 2 dat God de Vader door Christus alle dingen heeft gemaakt, hoe ze nu zijn. Hij heeft alles gemaakt. Jezus was altijd bij God de Vader. Hij heeft door hem alles gemaakt. Maar Jezus, die is naar de aarde gegaan en die heeft het gestalte, staat hier, van een mens aangenomen. Hij is vlees geworden. Het vlees geworden woord. Dat moest hij doen, omdat hij dan met ons bekend zou raken. Hij zou weten hoe het is om mens te zijn. Want weet je, als dat niet zo was, als de God dat niet had gedaan, dan hadden we kunnen zeggen, zei voor, we zijn, de wereld is vergaan, iedereen komt bij God en God was nooit mens geworden. Hè? Dan zou God ons allemaal straffen en zeggen, jullie hebben allemaal overgegeven aan verleiding, jullie zijn allemaal slechte zondaars. Dan zouden wij zeggen, maar Heere God, u weet niet hoe het is om mens te zijn. U bent God. U bent de eeuwige God, u heeft alles gemaakt. U weet hoe alles is. U heeft zelfs het kwaad komt, tenminste, u heeft de duivel ook gemaakt. Hè? U weet precies hoe het allemaal zit, u weet precies hoe het allemaal is gedaan. Maar u weet niet hoe het is mens te zijn. Dat zouden we dan kunnen zeggen, maar dat, zelfs dat kunnen we niet zeggen, want God is mens geworden voor ons. Hij heeft zichzelf vernederd, verlaagd. God was gewend dat hij overal tegelijk kan zijn, dat hij alles tegelijk kan horen, maar Jezus moest zich beperken tot een mens. Hij moest ineens gaan lopen, hij moest afstand afleggen, hij moest zich houden aan de natuurwetten, hij moest gaan eten, hij moest gaan drinken, anders zou zijn lichaam het begeven. God die vernederde zich als een slaaf, staat hier zelfs. Hij werd een mens, hij werd zelfs minder dan de engelen. En terwijl ik hier aan dacht, dacht ik tegelijkertijd aan de duivel. Want die heeft iets heel anders gedaan. Die was ook in eeuwigheid bij God. Hij is wel gemaakt, dat is heel belangrijk. De duivel is geschapen door God, een geschapen wezen. Maar wel een van de hoogste engelen die bij God was. En hij was daar. Maar hij was niet zoals Jezus nederig. naar de Vader, maar hij was hoogmoedig. Het staat tegenover nederigheid, hoogmoedigheid. Hij was hoogmoedig en hij dacht, ik kan zo hoog opklimmen. Ik ben nu zo, ik ben een van de grootste engelen. Ze kijken allemaal naar mij op. Wat een heerlijk gevoel. Alleen God nog niet. Want God die kijkt nog op mij neer als het ware. Want ik moet hem dienen. Hij dacht, misschien kan ik nog wel hoger opklimmen. De hoogmoed is hetgeen wat eigenlijk alle ellende heeft gebracht in de wereld. De duivel krijgt straks alle zonden weer op zich terug. Hij wordt in de hel geworpen voor eeuwig. En gestraft voor alle zonden die hij heeft gebracht in de wereld. Hij sprak met leugens naar de mens. Hij verleidde ze met leugens. Maar het was hoogmoed wat maakte dat hij viel. De hoogmoed, daarom moest hij voor eeuwig bij God weg. En hoogmoed, daar wil ik het een beetje over hebben eigenlijk. Dat is een hele gevaarlijke zonde. Waar ik eerlijk over ga zijn, waar ik ook last van heb. Maar waar ik gelukkig gelijk van kan zeggen, waar jullie allemaal last van hebben. En dit is de zonde die eigenlijk alleen maar christenen benoemen. Want je hoort hier nooit wat over in de wereld eigenlijk. Want we hebben het ook wel eens over seksuele zonde. Hè? We hebben het ook wel eens over dronkenschap of losbandigheid. Dat zijn dingen waar zelfs iemand die niet in God gelooft van kan zeggen, dat is niet goed voor je. Dus dat kun je beter niet doen. Hè? Daar hebben ze nog wel begrip voor. Maar hoogmoedigheid, daar heeft niemand het over. Dat is, hè, waarom zou je het daarover hebben? Daar hebben we eigenlijk alleen maar christenen. Daar hebben wij het er helemaal over. En het grappige is, vraag ik is helemaal niet grappig. Dat hoogmoedigheid altijd inhoudt dat je... Er is altijd vijandschap tussen twee mensen of meerdere, of tussen één persoon en een groep mensen. Die voelt zich beter dan de andere. Het is niet zozeer dat ik heb bijvoorbeeld een Ford K, dus ik heb niet echt iets om hoogmoedig over te zijn wat dat betreft. Gilbert misschien wel, die heeft een mooie BMW. Misschien voelt ze zich wel. Hoogmoedig denkt hij, Aaron heeft een Ford K'tje. Ik heb een BMW. Maar het gaat niet om, ik neem je even als voorbeeld Gilbert, kan jij hebben volgens mij. Ik weet helemaal niet of het zo is, maar hij kan dan bijvoorbeeld denken, stel je voor dat het zo was, stel je voor dat Gilbert hoogmoedig voelt, dat hij dat heeft. Dan is het niet zozeer dat hij hoogmoedig is omdat hij een BMW heeft, maar de hoogmoed is, zit hem in het, dat hij het beter heeft dan ik. Hij heeft een dikkere auto dan ik, en hij heeft het beter voor elkaar, zeg maar. Dus voel je je daardoor als mens, voelen we ons beter dan de ander. Of bijvoorbeeld voor vrouwen, ik noem dat typisch mannelijk, die is met een auto. Vrouwen kunnen meer op hun schoonheid misschien hoogmoedigen. Hè? Denk, ik ben mooier, ik ben knapper, ik zie er beter uit dan een andere vrouw. Ja, daar kun je hoogmoedig over zijn. Ik heb nog wat dingen opgeschreven. Ja, bijvoorbeeld, stel je voor dat je samen met je partner naar een verjaardag gaat. En je bent op die verjaardag en je zit weer terug op de terugweg in de auto en je zegt zo, die Jantje die praat er wel veel, hè? Tjonge, jongen, die houdt maar niet op je over zichzelf te praten. Eigenlijk, ten diepste, denk je dan, had ik maar zoveel kunnen praten over mezelf. Ja? Je had dat eigenlijk willen doen. En het zit ook niet in dat je als je hoogmoedig bent, dat je bijvoorbeeld plezier hebt in die BMW of in die Ford K, maar dat je juist zit meer dat je het de ander niet gunt of dat je het de ander eigenlijk niet toewenst. Dat je eigenlijk alleen maar jezelf meer en meer toewenst. Dat je zelf groter en hoger wil worden. Eigenlijk net als de duivel wil opklimmen in status. Maar nu heb ik het alleen maar over materiële wereldse zaken. Maar wat dacht je van de kerk, binnen de kerk? Want we zijn met z'n allen. Hè? Ik bedoel niet per se deze kerk, maar gewoon in de algemene christelijke kerk. Kun je al heel snel voelen, bijvoorbeeld, als je aan het bidden bent, denk je, oh, ik bid eigenlijk wel goed. Net als Jezus het voorbeeld houdt, hè, met die fariseeën. Die zeiden, dank u Heer dat ik niet ben zoals die tollenaar die daar aan het bidden is. Want ik doe het goed, ik sta hier openlijk te bidden, hij heeft niks. Hij is een beetje een iemand die een loser inderdaad. Dat zijn jouw woorden. Maar ik ben een fariseer, ik ken de schriften. Hè? En ik moet eerlijk aan jullie beleiden dat ik soms zo ook denk hier. Dat wil ik gewoon eerlijk beleiden. Ik zeg jullie heel vaak, hè, van lees alsjeblieft eens een hele brief, lees eens de Romeinenbrief. En dat doe ik puur gewoon omdat ik dat goed voor jullie vind. Maar daar kan ik ook hoogmoedig over voelen. Van, ja, ik doe dat wel. Dank u. Ik heb de hele Bijbel gelezen. Wow. Wat goed. Ja, maar die gevoelens, die komen wel eens.
Ja.
Dan denk je, ik heb dat wel gedaan. Maar jullie niet. Sukkels, zou je bijna zeggen. Losers. Jullie dienen God niet op een goede manier. He? Dat dus kun je erover voelen. God, jullie dienen God niet goed, want jullie kennen hem helemaal niet. Ga eens maar eens het Oude Testament lezen. He? Dan praten we nog wel eens. Ik heb het wel gedaan. Zo voel je de hoogmoed. Het is zoiets... een killing. Het is echt killing, die zonde. Het is zelfs zo dat je kan denken... Zou je voor je... Dat heb ik bijvoorbeeld gedaan. Ik heb door de kracht van de Heilige Geest, heb ik jullie wel eens verteld, heb ik porno en zelfbevrediging overwonnen. Niet door mijn eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. Dus daar kan ik gelukkig niet hoogmoedig over zijn. Waar ik wel hoogmoedig over kan zijn... Is dat ik denk, ik heb daar geen last meer van. Iemand anders misschien wel, ik heb dat niet meer hoor. Ja, daar ben ik het eigenlijk te goed voor die zonde. Dus zelfs de duivel, die kan je pakken op het feit dat je bijvoorbeeld... Nou, je loopt ook met seksuele zonde of je loopt met roddel. Dat is even iets minder zware onderwerp. Roddel, je loopt met roddel, dat denk je van, nou daar ben ik eindelijk mee gestopt. Het lukt je bijvoorbeeld om met je partner niet meer te roddelen over mensen in de kerk of over mensen op je werk. Dat is gelukt, daar ben je vanaf. Maar dan ga je daar hoogmoedig over voelen. Want dan denk je, ik hoor er niet meer. Maar ja, die mensen in de kerk, ja, die horen nog wel eens kwaad spreken hoor, over Matthijs. Dan voel je je beter dan anders. De duivel heeft je van het ene af, maar heeft je aan het andere gebonden. Hij heeft je weer gegrepen met hoogmoed. En dat is zijn karakter. Dat is zijn brandstof, als het ware, waar hij op draait, waar hij door geworden is. Hij zou de duivel niet zijn als hij niet hoogmoedig was. Natuurlijk is hier ook de Bijbel zegt, hij is de vader van alle leugen. De leugen is ook iets waar hij op draait. Maar hoogmoed is zijn kracht. En als hij dat kan doen, geweldig. Dus met bidden, met Bijbel lezen, daar kun je allemaal hoogmoedig over voelen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik bid elke dag mensen. Elke avond ga ik een half uur bidden. Dat voelt heel goed. Oh, ben ik goed. Dan ben ik een goede christen, zeg. En jullie allemaal niet, want jullie kijken bijvoorbeeld televisie op dat moment. Daar kan ik hoogmoedig over zijn. En wie is er dan op dat moment slechter, zeg maar? Dat kun je dan afvragen. Maar wat Jezus deed, hij was de Zoon van God. Hij is God. Hij is de tweede persoon in de drie-eenheid. Die legde alles af, al zijn goddelijkheid. Ik vind het altijd zo'n prachtig verhaal dat hij in de hof van Gethsemane staat. En dat Petrus een zwaard trekt, hè, en het oor van die man afhakt, van die knecht. En dan zegt Jezus, Petrus, wat doe je? Als ik één woord spreek, dan stuurt mijn vader legioenen met engelen. Ja, die macht had hij. Dat vind ik prachtig gewoon. Hij hoeft hem maar te knippen in zijn vingers. En de engelen zouden meteen komen en al die gasten waren gelijk dood. Dat kon hij doen, maar dat deed hij niet. Hij legde die goddelijkheid af. Hij werd volledig mens en hij moest zich dus denk ik heel erg inhouden af en toe. Om niet meteen erop af te gaan of niet meteen gebruik te maken van zijn krachten. En soms zie je dat hij het wel doet. Hè? Hij loopt over water. Hij vermenigvuldigt brood, maar dat doet hij natuurlijk weer om aan te tonen dat hij de Zoon van God is. Aan te laten zien dat hij werkelijk is wie hij zegt dat hij is. Maar bij hoogmoed, hoogmoedigheid was absoluut niet... bij Jezus te sprake. Zelfs in de hof van Gethsemane gaat hij bidden, zegt hij, Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hè? Had hij misschien ook wel moedig over kunnen gaan doen van, ik ben hier helemaal gekomen enzovoort, maar hij zegt, nee, laat niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Hij onderwerpt zich volledig aan God de Vader. En Johannes de Doper, Jezus noemt hem de grootste profeet. Hè? Hij zegt, onder de profeten die uit vrouwen zijn geboren, is hij de grootste. De hoogste profeet. Die ook Johannes de Doper, die wist dat misschien wel, die had ook iets om op te beroemen. Hoewel hij niet echt in mooie kleren liep. Hè? Hij liep in kamelen aan, at honing en sprinkhanen aan. Hij had niet echt een goed leven of zo, qua fronts gezien, materialistisch gezien. Maar... Hij zei tegen de mensen, ik moet minder worden, maar hij moet meer worden. Terwijl Johannes een ontzettende grote profeet die iedereen volgt, bijna iedereen was, vond hem geliefd. Zoals ik zeg het verkeerd. Hij was geliefd onder de mensen. Zelfs zo dat Jezus op een gegeven moment zei, toen vroegen ze hem een vraag, een hele moeilijke vraag waar hij niet op wilde antwoorden. Toen heeft hij gewoon simpelweg geantwoord met: ik zal jullie die vraag beantwoorden als jullie mij eerst deze vraag kunnen beantwoorden. De doop van Johannes de Doper, was dat uit God of uit de mens? En toen, dan is het mooi dat gesprek opgenomen is in het evangelie. Want dan staat er, zij zeiden onder elkaar, ja, als we nou zeggen dat die doop uit God is, dan gaat hij zeggen, waarom heb je dan niet geloofd? Maar als we zeggen, het is uit de mens, het is, met andere woorden, het is zelf bedacht, of hij heeft dat zelf zomaar even zitten verzinnen, die doop, dan zullen de mensen ons meteen gaan stenigen. Dat laat zien hoe Johannes in status was onder het volk. Hij was een groot man. En hij zei, ik moet minder worden, hij moet meer worden. Ik ben het niet eens waard om de sandalen van zijn voeten los te maken. Zeg. En hij zegt ook, als Jezus afdaalt naar de Jordaan, en als hij zegt, Johannes, je moet mij dopen, zegt hij, Heer, moet ik u dopen? Hij snapt het, hij begrijpt het perfect hoe het in elkaar zit. Hij weet, die man is al 30 jaar op adem, die heeft nog geen enkele zonde gedaan. Want het is een doop van bekering. Hè? Hij hoeft zich niet te bekeren. Maar Jezus zegt, joh, Johannes, laat het maar begaan. Laten we maar gehoorzaam zijn. Laat het maar doen. Had hij helemaal niet nodig, maar hij deed het. Om gehoorzaam te zijn in alles. Maar dan denk je misschien, ja, maar hoe moeten we daar dan mee omgaan met hoogmoed? Want dat heeft iedereen. Iedereen heeft er dan het last van. We moeten ons ervan blijven bekeren. Maar hoe gaat dat dan? Want als ik bijvoorbeeld iemand een complimentje wil geven, dan kan iemand daar hoogmoedig op reageren. C.S. Lewis die zegt heel terecht, hij zegt als je op een gegeven moment als je dus complimenten krijgt, maar je gaat meer van jezelf houden dan van het compliment, dan is er wat mis. Als iemand zegt, als iemand straks zegt, wauw, je hebt er goed gesproken man, je hebt helemaal niks voorbereid, maar toch heb je zo goed gesproken, dan kan ik denken, oh, bedankt voor het compliment, maar ik kan ook denken, in de auto, in de Ford Ka, oh, ben ik toch goed, doet dat toch weer goed aan, dat heb je goed gedaan jongen, en zo kan ik dan weer denken, maar dus opnieuw weer die hoogmoed, dus daar moeten we denk ik alert op zijn, want op het moment dat het compliment ons, of eigenlijk minder doet dan, hè? Als je jezelf meer gaat liefhebben dan het compliment, dan zit het verkeerd. En ik denk dat we daarom, wat Paulus dus zegt, vers 5 van Filippenzen 2, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Laten we die houding van Jezus, zelfs ondanks dat hij de Zoon van God was, dat hij alle macht had in hemel en op aarde, dat hij toch nederig was, dat hij toch zich onderwierp aan God de Vader en zelfs de voeten waste van zijn discipelen. En hij zei ook, ik ben gekomen om te dienen, niet om gediend te worden. Zo nederig, dat is de Zoon van God. Dus laten we zoals Christus zijn. En ik, als we iets verder gaan, in bladzijde verder, hoofdstuk 3. Dan zegt Paulus ook een aantal dingen over roem. Dat is eigenlijk vergelijkbaar. Dat je ergens op kan roemen. Filippenzen 3, vanaf vers 1 weer. Verder mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen, niet op het vlees en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Hij zegt, ik ben besneden op de achtste dag. Ik kom uit het geslacht van Israël. Ik ben een Jood, hè? Ik schrijf hier ook aan heidenen. Hij zegt, nou, ik ben een Israëliet. Ik kom uit de stam Benjamin. Ik ben een Hebreeër uit de Hebreeën. En wat de wet betreft, een Farizeeër. Dat is grappig, hè, want in sommige stukken doet hij daar een beetje wat afstandelijker van, hè, van het Farizeeïsme, zeg maar. Maar hier gaat hij toch een soort van gebruiken. Hè. Het is toch wel iets om op te roemen. Dat was het al, dat zei ik net al in het voorbeeld. Die Farizeeën die kenden Genesis tot Maleachi van voor naar achteren. Die waren heel goed daarin onderlegd. En iedereen wilde altijd weten, wat vinden zij ervan? Wat vinden ze ervan? En Jezus zei ook, ze genoten ook van begroeting op straat. Dus iedereen zei, ah, rabbi, goed u te zien. Rabbi, misschien maak ik wel even of ze buigentjes maakten hoor. Maar zo zie ik het voor me dat ze eervolle begroetingen deden aan die Farizeeën. En je ziet dus dat Paulus ook zegt, wat de wet betreft, ik was een Farizeeën. En wat ijver betreft, dus voor die Farizeeën, was hij een vervolger van de gemeente. En wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, was ik onberispelijk. Met andere woorden, ik heb eigenlijk zelden tot nooit de wet van God overtreden. En dat zijn dus allemaal dingen waar hij hoogmoedig over zou kunnen zijn, en trots op zou kunnen zijn. Maar hij zegt, wat voor mij winst was, dus in zijn oude leven zegt hij, was dat wel winst? Maar dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid zelfs. Zelfs dingen waarvan je echt denkt, nou, zelfs als christen heb je daar veel aan. Hè? Dat je zou kunnen zeggen, nou, ik heb die en die opleiding gedaan. Ik ben bijvoorbeeld, ik noem maar wat, dat iemand nu tot geloof komt die filosofie gestudeerd heeft op masterniveau. Dan zou je kunnen zeggen, wow, daar heb je echt veel aan. Dan kun je heel veel goed begrijpen hoe dingen in elkaar zitten in de Bijbel. Daar heb je veel aan. En hij zegt gewoon, ik beschouw dat als vuiligheid. Opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden worden. Niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is. Maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God. Door middel van het geloof. Die maakt hij ook weer de slag naar religie. Hè? Want vroeger moest hij de wet dienen om God te behagen. Nu zegt hij, nu ben ik gewoon gerechtvaardigd door het geloof in God. En ik denk persoonlijk, en dat is, ik ben heel blij dat dat in deze gemeente niet aan de orde is. Dat we hier niet spreken over, je moet jezelf meer op de voorgrond zetten. En je moet gaan opstaan. Hè? Want het, heel veel kerken op dit moment in Nederland, maar vooral in Amerika, die hebben zo'n leer. Die zijn zo'n leer aan het verkondigen. Het gaat om jou. Jij moet eigenlijk zeggen, draai het gewoon om wat Johannes zegt. Jij moet meer worden. Nee, laat jezelf wat meer zien. Natuurlijk zijn dat goede dingen vooruit de wereld. Hè? Ik ga eigenlijk niet zeggen dat we allemaal stille schaapjes moeten zijn. En dat we niet te veel moeten zeggen en overal maar de minste in zijn. Maar het is wat anders. Er wordt heel erg geleerd van je moet alles pakken. Hè? Alles pakken van God. Gebruiken. Laat jezelf zien. En ik denk, ik ben met C.S. Lewis eens, heb ik ook weer van hem dit. Hij zegt, de enige juiste reactie op God is dat je zelf minder wil worden. Net zoals Johannes zei, dat je nederig wil zijn in zijn tegenwoordigheid. Dat je klein wordt. Zoals Jesaja toen hij God zag. Hè? En hij zag die vier dieren voor de troon roepen, heilig, heilig, heilig. Dus de Heer God Almachtig. En wat zei hij? Heer, mijn lippen zijn onrein. Hij voelde zich meteen klein en overtuigd van zijn zonde. En telkens weer zie je dat in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Voor Maria, waar een engel komt bij haar. Zegt van, ik ben uw dienaar. Prachtige reactie van Maria. Doe maar. Ik ben uw dienares. Ik ben beschikbaar. Doet u het maar. Dat is de juiste reactie. Zegt de Heer, ik heb van allerlei gaven en talenten, maar ik geef ze aan u. Heer, ik gewoon nederig, Heer, doet u het maar met haar wat ik wil. Laten we bidden. Heere God, ik wil u danken, Heer, voor uw goedheid, Heer, voor uw grootheid, Heere God. En dat u een God bent, Heer, die mens is geworden. Heer, dat u begrijpt, Heer, hoe het voelt om mens te zijn. Dat u ook verleid bent geweest, maar dat u nooit gezondigd hebt, Heer. Dank u wel. Dat u volkomen volmaakt zonder zonde was, Heer. Heere, dat u zelf, al was u de Zoon van God, bent u de Zoon van God. Dat u toch nederig was, Heere God. Dat u toch zei, laat niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Dat u de voeten van uw leerlingen was, Heere God. U was een nederig man. Ook toen ze vroegen, toen ze zeiden, de Messias, die komt toch zeker uit Bethlehem en niet uit Nazareth. Dus zij verdedigt u uzelf in ons, Heer. Heer, dank u wel voor uw nederigheid, Heere God. En ik bid dat we dat als voorbeeld nemen. Heer, dat we niet hoogmoedig worden, Heer. Want we hebben ook als christenen dingen om op te roemen. Dat we de Bijbel kennen, of dat we veel bidden. Of dat we kunnen bidden voor zieken. Of dat we mooi kunnen zingen, of mooi kunnen spelen. Of dat we een mooie auto hebben, of een groot huis hebben. Of dat we heel veel geld aan de armen geven. Allemaal dingen waarop we ons kunnen roemen, Heer. Waardoor we hoogmoedig kunnen zijn, Heer. Maar ik bid dat we het in alle nederigheid zullen doen. Ik bid dat we geleid door uw Heilige Geest ons leven gaan leiden. En, dat we, en daar wordt dat bij dat we zachtmoedig zijn. En vriendelijk. En dat we onszelf beheersen. En dat we trouw zijn. En al die andere dingen, Heere God. Ik bid dat, we, dat die vruchten zichtbaar gaan worden in ons leven. En dat hoogmoed ver van ons zal blijven. Amen.